En dit is het nieuws van NOS op 3. Minister Grapperhaus staat een pittig gesprek te wachten met de Tweede Kamer over de grote storing bij KPN. Daardoor lag noodnummer 112 gisteren urenlang uit. Tijdens het vragenuurtje dat rond deze tijd begint, hebben Kamerleden vooral vragen over dit onderwerp, zegt verslaggever Albert Bos.
Niet alleen trouwens over die 112-storing, maar ook dat NL Alert. Sommige mensen kregen hem heel laat, andere weer nog niet. En toen bleek er ook nog eens een verkeerd telefoonnummer in te staan. Allemaal zaken waar men antwoorden op wil. Al zal de kritische evaluatie denk ik echt nog wel even gaan duren.
Dat verkeerde telefoonnummer bleek de tiplijn van de Telegraaf te zijn. KPN baalt van de storing en heeft al laten weten dat alle belletjes naar 112 nu extra in de gaten worden gehouden. Twee bankbewakers moeten 4 jaar de cel in voor de kluisjesroof in Oudenbosch in Brabant vorig jaar. Er werden toen honderden kluisjes opengebroken en leeggemaakt. De twee bewakers lieten 2 dieven binnen die de boel leegroofden. Zij zijn spoorloos. Het hoger beroep van Geert Wilders is begonnen. Het gaat over zijn minder Marokkanen-uitspraak van 5 jaar geleden.
Willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen?
De PVV-leider werd veroordeeld voor onder meer groepsbelediging. Een straf kreeg hij niet, maar Wilders ging toch in beroep. Waarschijnlijk is de uitspraak daarvan in oktober. Met deze hitte is het een hele kunst om te zorgen dat je eten goed houdbaar blijft. Daar hebben ze in het Utrechtse dorp Zijderveld wat op verzonnen. Meerdere bewoners zijn daar al jaren lid van de dorpsvriezer. Een grote inloopvriezer waar je een lade kunt huren. Doet deze man al sinds de jaren 70.
Toen woon ik hier op de bazaar. Woon ik een half varken. Ja, dat was een prachtige prijs, maar ik zat met mijn handen in het haar en de diepvries bracht uitkomst.
Met dit weer is het ook lekker om je brood, schnitzels en groentes uit de diepvries te halen. Maar je moet er niet te lang in blijven staan, merkte deze verslaggever van RTV Utrecht. Het is er min 20.
Ja. We zijn weer buiten. Het is gewoon lekker.
Ik helemaal niets meer zie.
Uw bril beslaat.
Volledig beslagen.
Het weer, een hete zomerdag tussen de 30 en 36 graden. Morgen in het westen en noorden een stuk koeler, zo'n 24 graden. In het oosten en zuiden nog wel rond de 30.
Kicks via DAB+,
3FM.nl
en de 3FM-app.
Tussenuur.
Human.
NPO.
Kicks. Hey, mijn naam is Dinja en jij luistert naar een Tussenuur podcast van Human en 3FM. Iedere week hoor je hier maatschappelijke onderwerpen voorbij komen die ertoe doen. En vandaag gaat het over het onderwerp inclusie. Ik ga er met verschillende gasten over praten. En ik ga van start met de eerste gast. Deze vrouw kreeg het voor elkaar om met RTL, NPO, Vice en nog veel meer andere mediapartijen om de tafel te zitten. Om te praten over hoe belangrijk het is dat er meer kleur op tv komt. En hoe we stereotyperingen over seksuele voorkeur en seksen kunnen bestrijden. Ik heb het over Berna Toprak, coalitie beeldvorming in de media bij Women Inc. Berna, wat houdt inclusie nou precies in?
Inclusie houdt voor ons in dat je eigenlijk voorbij kijkt dan alleen de aantallen. En echt gaat kijken van in hoeverre kan iemand vanuit zijn eigen kracht meedoen. En ook de talenten eigenlijk die iemand bezit op een juiste manier inzetten in een bepaalde organisatie of in de samenleving. Een hele bekende quote is ook wel: diversity is being invited to the party and inclusion is being asked to dance. Dus echt meedoen en niet alleen uitgenodigd worden.
En hoe was dat dan voor jou dat je die partijen zeg maar ja, uitdaagde om met jou om de tafel te gaan zitten en dat is gelukt?
Ja, daar ben ik super trots op.
Ja, dat snap ik.
Want het begon voor ons allemaal met de realisatie van hey, er is eigenlijk best wel veel ongelijkheid tussen mannen en vrouwen nog altijd. Als we kijken naar de loonkloof bijvoorbeeld, of in de gezondheidszorg. En waar komt dat nou door? Eén reden is dat het te maken heeft met de beelden, de ideeën die wij hebben over mannen en vrouwen. En waar komt dat vandaan? Onder andere de media. Dus we hebben eerst onderzoek gedaan naar ja, hoe zit dat eigenlijk? Kloppen onze aannames wel over dat er gestereotypeerd wordt in de media? Nou, dat klopt.
Kan je voorbeelden noemen?
Nou, je ziet bijvoorbeeld dat in reclames vrouwen 2 keer vaker in een keuken worden afgebeeld en mannen 2 keer vaker bij een sportevenement. En daarmee zeg je eigenlijk al, keukendingen, dat is een vrouwelijk domein.
Ja.
En sport, dat is meer een mannelijk domein. Terwijl dat anno 2019 niet meer zo hoeft te zijn. En toen hebben we dit gepresenteerd aan mediamakers en zijn we in gesprek gegaan met een aantal sleutelfiguren. Want uiteindelijk, wij maken geen media. Dus ik kan zoveel zeggen als ik wil, maar ik kan die verandering niet waarmaken. En het was heel fijn om te zien dat er echt een open houding was. Want dit gesprek wordt al meer dan 20 jaar gevoerd in de media. En mensen zijn wel klaar met erover praten en willen echt aan de slag. Dus de vraag die wij heel erg hebben proberen te beantwoorden is hoe dan? En daar hebben we ons 2 jaar hard voor ingezet.
En zie je nu ook echt verschil?
Hier en daar wel, ja. Ik denk een van de meest zichtbare verschillen, wat je ook op tv merkt, is bijvoorbeeld bij de NPO, die echt heel streng heeft gekeken naar de anchors. Dus de mensen die tv-programma's presenteren, wie dat zijn. En daar hebben ze echt heel hard hun best gedaan om daar de diversiteit in te zoeken. Ik bedoel, een Diana Matroos bij Buitenhof, een M in plaats van een ander programma zoals Pauw of De Wereld Draait Door. Dus dat was wel vernieuwend om te zien. En zo zien we bijvoorbeeld ook meer vanuit de commerciële hoek Holland's Next Top Model.
Ja.
Nou, daar was eerst alleen maar vrouwen. Nu vrouwen, mannen, iedereen kan meedoen. Heel divers. En dat is ook heel mooi om te zien. En je ziet ook echt dat jongeren daar echt op reageren en in meegaan.
Ja, ik zie het ook in goede tijden, slechte tijden, om maar een voorbeeld te nemen. Niet dat ik dat nou zo vaak kijk, maar ik zie wel dat het ook daar gebeurt.
Ja.
Dat je de verschillen goed ziet.
Het gesprek wordt echt gevoerd. Mensen zijn proactief ermee aan de slag. We hebben laatst nog een evenement gehad om dus die learnings van die 2 jaar te delen. Nou, de opkomst was echt heel groot. En je zag echt bereidwillendheid en welwillendheid bij mediamakers om hiervoor te gaan. Want men realiseert zich ook steeds meer van ja, er is een hele jonge generatie die op een heel andere manier bezig is met dit soort thema's. Voor hun is het hartstikke vanzelfsprekend dat iets LGBT-friendly is. Als je dat niet meeneemt in je content, ben je super ouderwets.
Ja.
Dus je moet wel als mediaorganisatie, wil je relevant blijven nog in de toekomst, moet je wel meegaan. En je ziet ook dat het talent wat mediaorganisaties aantrekken, daar zit het ook in, want het zijn steeds weer jongere mensen die komen met nieuwe ideeën, nieuwe formats, online. Weet je, elke mediaorganisatie is zoiets van, oh mijn god, we moeten online iets gaan doen. Maar ja, mensen die daar echt al 15 jaar werken, die weten dat niet zo goed. Maar de jongere generatie, ja, die weet zo uit te vogelen hoe Snapchat, Instagram en dat soort dingen werken. En dan krijg je toch weer nieuwe mogelijkheden om op een andere manier een verhaal te vertellen.
Dat is heel mooi, ja. En om welke redenen werden dan, denk je, mensen uitgesloten in de samenleving?
Nou, ik zei het net al, er is een heel toch nog een eenzijdige beeld in de media, ja, als we kijken naar mannen en vrouwen. Dus dan ga je dat alleen maar bevestigen. Het idee dat vrouwen zich voornamelijk met huistaken bezighouden. Het idee dat mannen vooral sportief zijn of CEO's of whatever. En daarmee zeg je eigenlijk niet alleen dit is de realiteit, maar je zegt ook zo hoort het te zijn. Dus die beelden die wij om ons heen zien, die beschrijven niet alleen de werkelijkheid, ze schrijven ook voor hoe het moet. Dus dan als een vrouw gaat solliciteren voor een baan, topfunctie, dan wordt daar eerder aan getwijfeld dan als een man dat
dan
gaat
als
doen.
Een man. Ja, precies.
Of een ander voorbeeld, als een man bijvoorbeeld meer zorgtaken op zich wil gaan nemen en dit bespreekbaar maakt met zijn vrienden of met zijn werkgever, wordt daar toch nog raar op gereageerd. Van, hé, dat is toch vreemd, hè? Waarom wil je dat? Terwijl, waarom zou het uitmaken of je man of een vrouw bent?
Ja, je zou denken dat dat niet moet uitmaken.
Precies.
Maar helaas gebeurt dat dus nog wel. Je hebt inclusie en je hebt integratie. En wat is dan het verschil daartussen?
Ik denk dat integratie gaat vooral om, er is al een bepaalde mal of een norm. En dan ga jij je daarin aanpassen. Het is heel eenzijdig. Inclusie gaat is meer een tweezijdig proces. En dat gaat er niet alleen om dat jij een beetje inlevert, maar dat je ook kijkt van oké, wat werkt voor mij het beste en hoe kan ik de omgeving zo aanpassen dat dat ook echt eruit kan komen. En ik denk dat als we allemaal een stapje vooruit willen komen en echt voor gelijkwaardigheid gaan, het blijft geven en nemen, net als in elke relatie.
Zeker, ja.
Je geeft een beetje, maar je neemt daar ook wel een beetje voor terug. Dus het is voor iedereen ook afhankelijk om te kijken van hey, wat voor soort voorsprong heb ik? En hoe kan ik dat inzetten om het makkelijker te maken voor anderen?
Ja, heel mooi verwoord. En je zit natuurlijk bij, je bent coördinator van coalitie beeldvorming in de media. En kan je vertellen hoe de coalitie het aanpakt om die vooroordelen te bevorderen?
Elke organisatie pakt het eigenlijk op zijn eigen manier aan. Sommigen kiezen ervoor om allemaal trainingen te geven. Anderen kiezen ervoor om juist heel erg bewust om te gaan met, hey, wat voor soort mensen solliciteren er bij ons, nemen we aan. Maar over het algemeen is onze aanpak dat we juist door bij elkaar te komen in een coalitie, door samen te werken in een coalitie, we een onderwerp versneld kunnen aanpakken. En ook, ja, je zit dan met een hele groep mensen die eigenlijk hetzelfde soort werk doen. Ja. Je komt tegen vergelijkbare problemen aan. Misschien heeft iemand anders een hele creatieve oplossing waar jij weer wat aan hebt. Of bedenk jij net een interventie of een oplossing waar iemand anders weer wat aan heeft. En juist door die samenwerking en uitwisseling merken we gewoon dat het ook leuk wordt om dit werk te doen. En dat het heel inspirerend is om ook steeds weer bij elkaar te komen en elkaars ideeën uit te wisselen.
Ja, en die aanbevelingen die zijn samengevoegd en daar is een rapport van gemaakt, toch?
Ja, ja. Dat rapport heet Beperkt Zicht. Hebben we 2 jaar terug gedaan, is te vinden op onze website. Maar wat we ook op onze website hebben, je kan heel handige tools doen, testjes om je eigen vooroordelen te kunnen meten, van jezelf te kunnen betrappen. Dat hebben we heel handig en slim gedaan met grappige raadseltjes. Dus
oké, leuk.
Probeer het vooruit. Maar
noem de website nog eventjes.
Ja, dat is www.beperktzicht.nl.
Goeie.
Je hebt ook bijvoorbeeld zo'n checklist waarbij je kunt kijken hoe zijn nou de taken bij ons thuis verdeeld. Nou, dat kan je als jongere, zeg maar, met je huisgenoten doen. Maar je kan het ook thuis even gaan doen. Hè? Hoe doen je ouders dat? En hebben ze daar echt wel heel bewust over nagedacht of niet? En waarom wel en niet, weet je? Dus het is ook een hele leuke manier om gesprekken te beginnen en echt hele interessante dingen ook van je omgeving te leren.
Oké, ik ga straks even kijken op die site. Ik ben heel erg benieuwd. En je bent ook onderdeel van Women Inc. En hoe bestrijden jullie daar dan stereotyperingen?
Één manier is zo'n coalitie oprichten. Ja. Samenwerkingen aangaan. Een andere manier is dat we zelf ook bijvoorbeeld nu een stijlgids hebben ontwikkeld. Waarin we eigenlijk naar onszelf hebben gekeken van hoe doen wij het. En voor onszelf hebben bedacht van wat zijn nou onze blinde vlekken als we kijken naar het team en hoe kunnen we onszelf daarop bijsturen. En dat hebben we mooi gebundeld en daar heeft het hele team aan meegewerkt. Nou, dat is dan een heel klein voorbeeld eigenlijk hoe je binnen een organisatie aan de slag kunt gaan met stereotypering.
En hoe houden jullie daarin dan weer rekening met diversiteit?
Diversiteit is gewoon een element van de stijlgids, dat komt daarin terug. Maar verder, breder in de organisatie kijken we echt bij elke vacature, elke plek die er vrijkomt, letten wij op diversiteit. Voor ons is diversiteit een kwaliteit. Want als je een team hebt die allemaal hetzelfde is, dan komen daar ook geen hele nieuwe ideeën meer uit. Dus wij proberen ook te kijken als we een vacature hebben, dat we veel verschillende soorten kandidaten uitnodigen, zodat er ook wat te kiezen valt.
Ja.
En zodat we ook zoiets hebben van, we gaan niet onszelf weer kopiëren, want daar hebben we al genoeg van.
Precies. Heel mooi. Ik wou dat alle bedrijven dat eigenlijk doen.
Ja.
Dat is een goed voorbeeld in ieder geval.
Ja, het is niet makkelijk. Je moet er wel wat voor doen, maar uiteindelijk, het levert echt zoveel op. Dus
dat is mooi uitgelegd. Dankjewel sowieso voor je persoonlijke verhaal. Blijf lekker zitten. Ik ga door naar de volgende gast. Op haar 11e maakte ze een koprol en toen kreeg ze een complex pijnsyndroom, waardoor ze dus 24/7 zenuwpijn had. En daardoor kon ze haar linkerbeen niet meer gebruiken en belandde ze uiteindelijk zelfs in een rolstoel. Ze had heel erg veel tegenslagen. Ze liet haar linkerbeen amputeren en inmiddels heeft ze een prothese en strijdt ze zelf voor diversiteit als model, maar ook als rolstoelschermer. Ik heb het over Elke van Achterberg. Neem me heel even mee terug naar het moment. Je maakte een koprol en wat gebeurde er daarna precies met jou?
Ik was 11 en ik deed als kind op vrij hoog niveau turnen en ritmisch gym. En mijn zusje deed ook ritmisch gym. Dus wij waren heel vaak op mijn ouderskamer aan het spelen, koprollen maken, handstanden, ratslagen, noem maar op. Salto's, flikflaks, de gekste dingen. En op een gegeven moment maak ik een koprol op mijn ouders bed. En zodra ik landde, schoot er een helse pijn door mijn lichaam heen. En dat is eigenlijk het enige wat ik me kan herinneren, is dat ik zoveel pijn had en meteen wist van, dit is foute boel. Nou ja, uiteindelijk werd er gezegd, je grote teen is gebroken. Dat is het.
Yeah.
En werd er al vrij snel tegen mijn ouders gezegd, het is een meisje van 11. Ze stelt zich gewoon aan.
Echt?
Ze wil meer aandacht. Dus laat er maar gaan, over 2 weken kan ze gewoon weer rennen. 2 weken later. Pijn werd alleen maar erger. En het zat niet alleen in mijn teen, maar in mijn hele voet. En er werd maar gezegd, ze stelt zich aan. Heb ik zelf toen niet meegekregen. Maar ik wist vanaf het begin, dit is foute boel. Heeft maanden geduurd voordat we erachter kwamen wat er nou echt aan de hand was. En na 3 maanden was de pijn zo erg, maar verloor ik ook de spierfunctie in mijn been. En is uiteindelijk CRPS gediagnosticeerd.
Yeah.
Complex regionaal pijnsyndroom. Wat inhoudt dat je zenuwpijn hebt. Maar in mijn geval verloor ik ook de spierfunctie in mijn linkerbeen. Wat begon bij mijn voet en mijn enkel. Maar nou ja, uiteindelijk na 4 jaar ik mijn hele been niet meer kon gebruiken. En ik tot in mijn lies zenuwpijn had zitten.
Wow, dat is echt een heel heftig verhaal. Dus heel je leven stond eigenlijk gewoon helemaal op z'n kop. Ik las dat je naar een revalidatiecentrum was gegaan. En daar hadden ze eigenlijk gezegd dat je wel weer zou kunnen lopen. Dat je dat wel weer zou leren, toch stapje voor stapje. En uiteindelijk gebeurde dat niet.
Ja, ik kwam in het revalidatiecentrum. En daar werd gezegd, over 12 weken ren je weer naar buiten. Want dat was wat ze eigenlijk voor mij altijd hebben meegemaakt. Bij jongeren met CRPS. Alleen na 12 weken ging ik naar de dokter toe. En ik zei, ik lig nog steeds 19 uur per dag in bed. Ik zou nu moeten kunnen rennen, toch? Toen was het voor mij heel duidelijk van, ik word niet serieus genomen hier. En dit gaat nog wel wat langer duren dan dat ze zeggen. Uiteindelijk 1,5 jaar intern gerevalideerd. Kon heel licht belasten na mijn revalidatie. Maar al heel snel gingen ze daarna in een te heftige behandeling, waardoor het erger werd dan daarvoor. En ik ging ook weer naar de middelbare school, waar ik heel erg te maken heb gehad met pesten.
Ja, dat hoorde ik, want dat is wel heel heftig. Dus zeg maar, voor de zomer is dit dan allemaal gebeurd, denk ik. En dan na de zomer ga je ook nog eens naar een nieuwe school toe. Je komt in een hele nieuwe omgeving. En dan word je ook nog eens gepest. Door wat jij dus eigenlijk mee had gemaakt. Mensen begrepen het gewoon niet.
Ik zat in een rolstoel. Dat hadden ze nooit gezien. Ben je anders, dan gaan we pesten. Dat is eigenlijk wat er heel veel gebeurt op scholen. Vooral middelbare scholen, maar ook op basisscholen en mbo's gebeurt dit. En dit begon heel simpel met hier en daar een keer uitgescholden worden voor kutrolstoeler, wat al heel snel kankerrolstoeler werd. En mensen die zeiden, wat doe je hier, je hoort hier niet thuis. Ga naar een gehandicapte school toe. En helaas uiteindelijk ook in fysiek pesten. Ik ben behoorlijk wat keren geslagen, met name op mijn been.
Jezus, die ik dus schrik zoveel hier pijn echt van deed. Dat mensen dit gewoon doen, dat is toch te bizar voor woorden.
Ja. Dat is voor mij de reden, omdat ik zo vaak op mijn been geslagen werd, of er bewust ballen naartoe werden gegooid. In de winter werd er sneeuw in mijn rolstoel gelegd. Maar ik kon niet uit mijn rolstoel.
Nee, precies.
Dus aan het eind van de dag had ik hele brandwonden op mijn been zitten. Is het daardoor in mijn bovenbeen getrokken. Dus waar het eerst tot onder mijn knie zat, zat het uiteindelijk in mijn lies.
Dus die gebeurtenissen op school is het eigenlijk alleen maar heftiger geworden.
Veel heftiger. Dat zorgde ervoor dat ik van een hele dag naar school kunnen gaan, naar 19 uur per dag terug mijn bed in. Waarin ik in 5 uurtjes naar school moest douchen, eten, alles moest doen. Ik kon niet eens zelf vanaf de bank naar de koelkast om een glas water te pakken. Dus als mijn ouders niet thuis waren, moest ik van tevoren, voor ze weggingen, vragen of ze 6 glazen water pakten, omdat ik anders de komende 3 uur niks kon drinken.
Jemig zeg. En dit pesten zorgde er echt voor dat het bij jou wel heel diep ging. Je had zelfs nagedacht over zelfmoord.
Ik ben in die periode zwaar depressief geworden, omdat ik erachter kwam dat artsen mij niet geloofden en ik niet meer serieus werd genomen daar, omdat ik bizar vaak naar een psycholoog werd gestuurd die alleen maar zei, en hoe ervaar je het? En waar komt dit vandaan? En wat heb je meegemaakt? En hoe zit je in je vel? En hoe gaat het op school? En het ging helemaal niet over mijn been. Ik werd behandeld met cognitieve gedragstherapie.
Kan je uitleggen wat dat is?
Dat is voor mensen die dus daadwerkelijk in de meeste gevallen psychische problemen hebben, wat zich kan uiten in fysieke pijn. En zo ben ik behandeld. Maar ik werd dus behandeld als iemand met psychische problemen die ik niet had, waardoor ik dus heel ongelukkig werd. En dat in combinatie met de pesten op school, maar ook uiteindelijk dat het binnen mijn familie best wel een ding werd. En ik weet, mijn ouders bijvoorbeeld hebben altijd achter me gestaan en me altijd geloofd. Maar als artsen dag in dag uit zeggen, je kind stelt zich aan, ga je als ouder afvragen, hoe zit dat dan? Dus mijn ouders hebben wel eens 's nachts mijn been aangeraakt. En om te kijken wat mijn reactie was. En ik werd schreeuwend wakker van de pijn. Waardoor ik ook het gevoel had dat mijn eigen ouders er niet meer voor me waren.
Dat lijkt me wel heel heftig in jouw geval. Heb je daar goed over kunnen praten met hun?
Toen niet. Mijn ouders weten ook pas sinds, ik denk 1,5 jaar dat ik gepest ben. Want ik heb het meerdere keren op school aangegeven. Nooit echt van, ik word voor dit en dit uitgescholden. Maar wel van, ik hoor er niet bij, ik word buitengesloten. Ik word gewoon heel erg gepest. En ben nooit serieus genomen, waardoor ik me ging schamen voor het feit dat anderen mij dit aandeden. En daardoor heb ik eigenlijk alles in mijn eentje moeten doen. En kwam ik dus in die depressie, waarbij het briefje voor mijn ouders al klaar lag, dat ik er niet meer wou zijn.
Maar waarom heb je dan toch de beslissing genomen om het niet te doen en door te zetten?
Op het moment dat ik op het punt stond, realiseerde ik me dat het dus eigenlijk helemaal niet aan mij lag. Want ik geloofde wel in mezelf en ik wist wat er aan de hand was. En ik wist dat ik dit echt niet bedacht. Want ik was als kind ook nooit ziek en ik was alles behalve een aansteller. Als ik viel, dan stond ik weer op en ging door. Ik wist dat het dus niet aan mij lag. Maar omdat het niet aan mij lag, kon ik er wel zelf wat aan veranderen door niet meer te luisteren naar anderen. Dus ben ik gestopt met alle psychologen en ben ik iets gaan doen wat ik leuk vond en ben zo bij rolstoelschermen uitgekomen.
Ja, heel erg leuk dat je dan daar helemaal je liefde in vindt voor de sport, maar ook plezier uithaalt in het leven.
Ja.
En als ik daar even op mag reageren, dit is iets ook als we het hebben om gelijke kansen en inclusiviteit. Dit is zeker iets wat we in de gezondheidszorg heel erg meemaken, dat vrouwen niet serieus genomen worden. Ja. Of je nou een kind bent of niet. En hierdoor worden gewoon diagnoses verkeerd gesteld, symptomen gemist. In jouw geval zelfs hele verkeerde behandeling aangeraden. Ja. Terwijl je daar helemaal op dat moment geen behoefte aan hebt. Puur en alleen omdat mensen ervan uitgaan, een vrouw die stelt zich toch wel aan. En dat heeft ook weer te maken met die beeldvorming die we over vrouwen hebben. Want als we een beetje de geschiedenis kennen van vrouwen, dan was het, als je als vrouw je mond maar open deed, dan was je meteen hysterisch en werd je ergens weggestopt. Dus jouw verhaal doet me eigenlijk heel erg denken aan dat hele oude beeld wat toch nog vandaag wel nog een rol speelt in hoe jij in dit geval wel of niet serieus bent genomen en wat jou daarna is aanbevelen door artsen.
Ja, het is heel heftig om te zien dat bij mij zijn ook echt psychiatrische onderzoeken gedaan. Om te kijken hoe gaan we je nu behandelen, want we weten niet meer wat werkt. Dus we stoppen het maar op het psychische stuk. Daar bleek dat er psychisch niks met me mis was. Nee. En dat ik zelfs sterker lag dan gemiddelde van mijn leeftijd. Eigenlijk op het niveau van een volwassene op mijn 13e. Maar toch wou ze me intern in Altrecht in een psychiatrische instelling opnemen. Waarom? Ze wisten niet wat ze anders moesten.
Met je aan moesten eigenlijk gewoon.
Nee, dus en ik hoor dit. Kijk, dit is mijn verhaal, maar ik hoor dit heel vaak. Ik ken iemand die jarenlang onder het kopje, je bent gewoon niet goed in je hoofd, die uiteindelijk de ziekte van Lyme bleek te hebben. En zo hoor je dit heel veel. Mensen worden gewoon zo vaak. Artsen vinden het heel moeilijk om toe te geven dat ze iets niet meer weten.
Ja.
Ik heb ook gehad dat ik een second opinion aanvroeg en er gewoon werd gezegd van, als je geen vertrouwen in ons hebt, ga je toch gewoon lekker naar een ander ziekenhuis. Ik vraag gewoon of dat iemand mee wil denken. En dit gebeurt heel vaak. En heel veel artsen willen het helaas ook niet inzien dat dit gebeurt. Omdat het vaak toch niet iedereen, maar vaak zijn het toch mensen met best wel een ego. En zij hebben ervoor gestudeerd, ik niet, als patiënt. Dus ze luisteren niet naar je.
Nee, dat is het lastige van het hele verhaal natuurlijk. Ja. Maar door juist dit te delen hoop ik dat ze het horen en dat jullie worden gehoord en dat dit wordt verspreid. Want dit is natuurlijk echt verschrikkelijk gewoon. Dit lijkt me heel erg als je niet wordt begrepen en maar in een hokje continu wordt geplaatst eigenlijk.
Ja.
Maar hoe strijd jij dan voor inclusie en voor diversiteit?
Ik ben daar eigenlijk de laatste 2 jaar steeds meer bewust van geworden dat ik echt iets wil veranderen. Vooral omdat je hoort het heel veel. Mensen met een ja, ik wil het liever geen beperking noemen, want ik zie zelf mijn been niet als een beperking. Ik zie een rolstoel ook niet als beperking, maar als een uitdaging. Maar je ziet toch vaak dat er wordt heel veel gezegd van, ik wil dit veranderen en ik wil dat veranderen. En gebouwen moeten toegankelijk zijn en scholen moeten niet zo moeilijk doen.
Ja.
Maar de manier waarop heel veel mensen dit willen is naar mijn mening niet de manier waarop het zou moeten. Omdat we heel erg nog steeds in hokjes denken. Dus je hebt heel veel stichtingen speciaal gericht op mensen met een amputatie. Je hebt Facebookpagina's voor mensen met deze ziekte. Je hebt zoveel groepen. Terwijl we willen je toch uiteindelijk juist van die groepen af en als gelijkwaardig worden gezien. Want ondanks dat ik alles doe wat ik wil doen en ik ook eigenlijk alles wat ik wil kan, niet altijd even makkelijk, maar ik kan het, voel ik me nog steeds een minderwaardig persoon binnen deze maatschappij door hoe ik word behandeld door anderen. En door hoe de wetgeving is. En het feit, want we hebben het heel vaak over mannen en vrouwen en dat vrouwen minder uit worden betaald. Ga maar eens nadenken over vrouwen met een lichamelijke beperking. Want mensen met een lichamelijke beperking mogen wettelijk onder het minimumloon betaald worden.
Ja, dat hoorde ik je net zeggen. Dat wist ik dus ook niet.
Ja, heel veel mensen weten dit niet. Heel veel bedrijven weten dit gelukkig ook niet. Maar dit is wel iets waar heel veel over gesproken wordt. Omdat ze meer mensen met een beperking aan het werk willen krijgen. Maar als je kijkt naar mensen die te maken hebben met een amputatie of een rolstoel of wat dan ook, heel vaak uiteindelijk eigen baas worden. Omdat ze niet voor een ander willen werken. Omdat ze dan gewoon niet verdienen wat ze waard zijn.
En hoe zit dat bij jou? Werk jij zelf?
Ik ben nu op het moment gewoon fulltime topsporter.
Ja.
Daardoor ook nu tijdelijk gestopt met mijn studie om me daar volledig op te focussen. Daarnaast ben ik wel sinds kort begonnen met werken. Voor een social media marketingbedrijf.
Leuk.
Wat super, super tof is. En het is een bedrijf van een vriend van me. Dus zo ben ik er ingekomen waar ik concept creating doe. Dat is het heel creatief stuk van het maken van commercials, video's, videoclips. Ontzettend leuk om te doen. Maar ik zou niet heel snel zomaar ergens solliciteren. Ik heb het wel eens gedaan in een kledingwinkel. En er alleen maar wordt gevraagd van, ja, maar je moet de hele dag staan. En je moet de hele tijd dit. Daar heb ik zelf ook wel over nagedacht,
precies,
hoor.
Dat solliciteer je niet staan op zo'n baan, nee.
En er wordt alleen maar gedacht in onmogelijkheden. En
er wordt voor jou gedacht eigenlijk. Dat is het grootste probleem. Ja. Maar je hebt dus een leuke baan. En daarnaast ben je eigenlijk fulltime topsporter.
Ja.
En je hebt hele grote ambities, hoorde ik. Hè?
Ja.
Wat is nou je grootste droom?
Ik wil niet eens een droom noemen. Het is gewoon mijn doel. Ik wil goud halen op de Spelen in 2024. En ik wil volgend jaar mee gaan doen op de Paralympische Spelen in Tokio.
Heel gaaf. En wat moet je daar nog allemaal voor doen om daar te komen?
Heel veel trainen. Helaas heb ik nu weer te maken met een blessure aan mijn schouder, waardoor ik alweer een aantal weken uit de running lig. Wel een wedstrijd tussendoor gedaan. Hartstikke goed gepresteerd. Zonder voorbereiding, maar nu weer onder revalidatie zit. Terwijl de volgende wedstrijd alweer heel dichtbij is. Dus het is heel lastig op het moment. Maar het is vooral trainen en er alles aan doen om daar te komen. Dus dat houdt in een voedingsdeskundige die mee moet kijken. Hoe doe je trainingsschema? Met wat voor trainers werk je? Hoe vind je het geld bij elkaar om dit allemaal te doen? Want het is ontiegelijk moeilijk om sponsors te vinden. Ook omdat Paralympische sporten heel vaak niet serieus worden genomen. Want we doen het in een rolstoel. Dus dat is geen echte topsport. Wat natuurlijk ook enorm te maken heeft met inclusie.
Ja, zeker.
Maar ja, het is heel hard werken. Maar dat is ook ontzettend leuk om te doen. En nou ja, iedere keer als ik het over schermen heb, dan heb ik gewoon een enorme lach op mijn gezicht. Omdat het mij zo onwijs gelukkig maakt. Dus ik heb er ook echt alles voor over om mee te kunnen gaan doen op te spelen.
En misschien een rare vraag, maar je hebt nu een prothese om. Je vertelde net dat die 6 kilo is, toch?
Ja, ik weet niet precies hoeveel dat ding weegt. In ieder geval veel meer dan een gewoon been. En daarnaast een normaal onderbeen weegt ook een aantal kilo. Alleen er zitten spieren in,
precies,
die hem beweegt. Ik moet alles doen vanuit mijn bovenbeen en mijn heupen. En ik krijg zo vaak de vraag, is het moeilijk lopen op een prothese? Nee, het is niet moeilijk. Ik ben niet anders gewend. Ik loop er al 4 jaar op. Maar het is heel zwaar.
Ja, want heb je dan ook een speciale sportprothese?
Ik heb een blade waarmee ik kan rennen. Nu is atletiek niet mijn sport. Ik gebruik hem nu ook al een tijdje niet. Wil ik wel weer gaan doen. Want het schermen doe ik in een rolstoel. Simpelweg omdat schermen op een prothese geen officiële tak van sport is. En ik dat ook, ja, ik vind rolstoelschermen gewoon hartstikke leuk. Want het is een heel leuk tactisch spel. Maar ik doe het meeste eigenlijk gewoon op mijn dagelijkse prothese. Maar je moet eigenlijk zo nadenken, als je op een prothese loopt, bij alles wat je doet waarbij je benen gebruikt, lever je 70% meer energie dan iemand op twee benen. Dus om van hier eventjes naar de winkel te lopen kost voor iemand op twee benen 25% van je energie. Dan zit ik al op 95. Dus dan moet je maar nagaan dat je zo hard mogelijk naar die winkel hebt gerend. Daar aankomt bezweet, moe. Nou ja, zo kom ik daar eigenlijk altijd aan. Alleen weet ik het zelf heel goed te verhullen. Maar ook heel lang voor mezelf. Dat ik dacht, van, oh, maar ik kan toch gewoon prima lopen. Dus ik ga nu 4 uur lang door Parijs lopen. Is niet altijd heel slim om te doen. En ik besef me nu meer van, ja, je moet ook af en toe wel rekening houden met het feit dat je maar één been hebt. Maar ja, zoals ik zei, uiteindelijk is er niks wat ik niet kan. Als ik wil skateboarden, ga ik skateboarden.
Precies.
Wil ik schaatsen, ga ik schaatsen. En nou ja, een nieuwe doel is paardrijden. Moet niet heel moeilijk zijn. En turnen staat bij mij heel hoog op het lijstje, omdat dat toch is wat ik als kind deed.
Ja.
Ik wil het gewoon nog 1 keer gedaan hebben.
Maar eerst even focussen op die Paralympics en op Tokio.
Ja.
En ik hoop echt dat je goud gaat pakken. Laat het me weten als je hem hebt gewonnen.
Doe ik.
Dank je wel in ieder geval voor het delen van je verhaal. Dan ga ik door naar mijn volgende gast. Hij is coördinator bij Coalitie voor Inclusie. Dit is een netwerk van organisaties en personen die zich samen inzetten en werken aan een inclusieve samenleving. En daarbij moet je dan denken aan dat de samenleving zich aanpast aan alle mensen. En dus niet andersom. Maar Paul Intorn, hoe inclusief is de samenleving nou eigenlijk in 2019?
Dat is een mooie vraag, want we hebben net al verhalen gehoord dat het nog wel op weg zijn, maar nog een hele lange weg te gaan hebben. Als je kijkt vanuit de Coalitie voor Inclusie, waarvoor ik nu spreek, zien we dat we de weg op richting het VN-verdrag van de rechten van mensen met een beperking, dat helpt. En dat het bewustwording bij mensen die daar eerder niet over nagedacht hebben. Bijvoorbeeld bij, ik noem maar even een gemeente die daar verder eerst niet mee te maken had met inwoners en daar nu wel over na moet denken, zie je dat zo'n verdrag blootlegt dat er eigenlijk nog heel veel te doen is. Je hoort net ook de persoonlijke verhalen over het onderwijs, hoor ik net ook. En Nick zal er straks ook nog wat over vertellen. Wat wij zien is bijvoorbeeld, ik noem maar even een thema als onderwijs, dat er, doordat er ook geen wet op inclusief onderwijs is, kinderen nog steeds niet allemaal naar de school naar keuze kunnen gaan in de eigen buurt. Waarop kinderen dus, als je niet zo mee kan komen op een school, naar een speciale school gaat, wellicht met een busje. En als ik dan de verhalen van ouders hoor die zeggen, ja, als mijn kinderen thuiskomen met 3 kinderen, dan 2 hebben er afspraakjes met spelen, of bij hen thuis of bij anderen. Het andere kind komt iets later thuis in de busje en heeft geen enkele sociale connectie met de andere kinderen, omdat er niemand even meegaat als je op een regionale school zit. Nou, daar zie je al dat vanaf begin af aan van je jeugd je eigenlijk niet opgroeit met elkaar, je daardoor later ook zeg maar niet die aansluiting hebt, terwijl het wel verwacht wordt in de samenleving.
Ja, hoe zie jij dat, Berna? Hoe inclusief vind jij de samenleving anno 2019?
We hebben mooie stappen gezet. Hier en daar zijn wat gaten. Je hebt net het onderwijs genoemd. Wij zien ook, als we weer teruggaan naar het genderonderwerp, daar eigenlijk al begint dat meisjes zich gaan onderschatten en jongens zich gaan overschatten. Er is uit onderzoek gebleken dat het gebeurt tussen de leeftijd 5 en 6 jaar. Tot 5 jaar vinden meisjes zichzelf net zo geniaal als jongens. Geen problemen. Maar vanaf 6 jaar beginnen ze te twijfelen en zeggen ze, ja, durven ze niet meer te zeggen, ik ben ook geniaal. Genialiteit, slimheid is meer een jongensding. En dus je ziet heel erg dat die verschillen tussen mensen heel erg uitvergroot worden. Dat daar nog niet echt, wat je precies zegt, al op hele jonge leeftijd niet op een hele inclusieve manier wordt nagedacht en met elkaar wordt omgegaan. En gender is een voorbeeld. Mensen met een beperking is een voorbeeld. Als je kijkt naar etniciteit, de mooie documentaire van Sunny Bergman liet dat heel erg mooi. Wit is ook een kleur, die liet dat zien. Het gaat eigenlijk in alle facetten van de maatschappij zien we gewoon dat al op hele jonge leeftijd mensen echt, kinderen, de gevolgen van uitsluiting al meekrijgen en meemaken.
Ja, dus we zijn op weg, maar we zijn er nog lang niet.
Mag ik daar iets aan toevoegen?
Zeker.
Het feit dat ik letterlijk kinderen heb die huilend voor mij wegrennen omdat ze bang zijn voor mijn been, zegt denk ik genoeg over hoe inclusief het is. Want we hebben het gehad over de media. ook, je ziet nou ja, op sommige vlakken minder vrouwen dan mannen of andersom. Maar hoeveel mensen zie je nou daadwerkelijk met een lichamelijke beperking op tv, waarbij het niet gaat over het zielige verhaaltje?
Heel weinig.
We hebben geen acteurs op een prothese. We hebben geen mensen die programma's presenteren die in een rolstoel zitten op Lucille Werner na. Maar bij Lucille gaat het ook alleen maar over haar beperking. Waardoor ik zelf heel erg merk dat ik enorm de ambitie heb om later mijn eigen tv-programma te presenteren. Waarbij het nooit gaat over mijn stomme been, want ik ben mijn been niet. Dus dat is wel iets wat we heel erg zien. Het gaat altijd alleen maar over de zielige verhaaltjes. En daar ben ik echt enorm... Ja, ik ben er helemaal klaar mee. Maar gewoon het feit dat kinderen huilend voor mij wegrennen, ja, vind ik heel... Ja, dat zegt volgens mij meer dan genoeg.
Dat zegt heel veel,
en ik denk aanvullend, als je zegt, of een hele kwetsbare positie. Mensen worden daarin, zeg maar, in beeld gebracht. Of juist een ontzettend sterke positie waar ook niet iedereen zich aan kan meten. Van, kijk, je kan met een beperking, kan je dat ook? Hè? Ja. Kan je fantastisch musiceren of kan je fantastisch sporten? Of kan je fantastisch een ander vak uitoefenen bijvoorbeeld? En dat is soms ook een ideaalbeeld wat voor een hoop mensen ook ver weg is. En waardoor we het gemiddelde niet zien, denk ik.
Ja, en een tip van een media geek, om het zo maar te noemen. Op Comedy Central is er een serie die ik echt hartstikke leuk vind. Heet, die serie heet Speechless. En dat gaat over een jongen, ik weet niet eens precies wat hij heeft, maar is ook, heeft uitdagingen in zijn leven. Maar dat is op zo'n leuke manier gedaan. Het gaat soms over zijn uitdagingen, maar soms gaat het ook gewoon dagelijkse leven en hele grappige anekdotes. En zeker het kijken waard. Ken je het?
Ik ken het niet, maar ja, ik vind dat wel heel goed dat dat inderdaad dat ook te zien is. Daarom ben ik zelf ook mijn YouTube-kanaal begonnen. In eerste instantie, nee joh, ik ga het niet over mijn been hebben, want ik ben mijn been niet. Ik ben Elke, dus ik had vooral over dingen die ik leuk vond, en make-up en kleding, deed een modeopleiding. Maar wel merkte ik, ja, wat zocht ik zelf op toen mijn been eraf ging? En ik kon alleen maar foto's vinden van hele lelijke stompen van mannen van 80 jaar, waar ik heel bang van werd. En alleen maar hele zielige verhalen. Waardoor ik nu heel erg realistisch probeer te vertellen en te laten zien, hoe is het nou eigenlijk om een prothese te hebben? En het is niet heel anders. En zelf ook ervaring heb met een rolstoel. En eigenlijk de zware lading van die rolstoel, protheses, krukken, alles af te halen. Omdat er ligt zo'n zware lading op. En dat is echt belachelijk, want ook mensen met een beperking zelf vinden zichzelf vaak heel zielig. En sorry, maar zo zielig ben je niet, want we kunnen toch wel enorm veel. En zoals ik zeg, het is alleen een uitdaging om creatief te denken en dingen anders aan te pakken. En dat probeer ik wel heel erg te laten zien met mijn YouTube en Instagram.
Hoe kunnen we je vinden? Of tenminste, hoe kunnen we?
Nou, als je Elke Lale intypt, dan kun je me eigenlijk overal wel vinden.
Leuk.
Dus ja.
Daar zien we jouw verhaal. Ja. Maar Paul, heel even terug bij jou, want jij wilde nog een aanvulling geven.
Ja, ik denk, we hadden het net over het verschil tussen integratie en inclusie. En daar zit ik nu ook aan te denken, nu we dit gesprek zo hebben. Als je kijkt waar we nu staan, denk ik dat we nog op het integratiemodel zitten. Hè? Zelfs soms nog op het segregatiemodel, dat mensen in aparte voorzieningen wonen, omdat je een bepaalde beperking hebt. Omdat je oud of doof bent. Of misschien ergens anders vandaan komt. Dus die aparte voorzieningen zijn er op het gebied van onderwijs, op werk, op vrije tijd, sport. En we zijn langzamerhand aan het model van die integratie. Maar daar moeten mensen zich nog steeds allemaal zelf aanpassen. Jij moet het allemaal kunnen, jij moet het doen. En ja, die stap naar die inclusieve samenleving, waarin de samenleving zo verandert, dus de fysieke drempels, maar ook de sociale drempels, en dat alles daarin, zeg maar, als samenleving verandert, zodat iedereen zich welkom voelt en gelijkwaardig en volwaardig mee kan doen. Ja, dat hebben we nu te doen. En ik denk dat daar de bewustwording voor nodig is.
Ja, en hoe zet jullie coalitie zich in voor een inclusieve samenleving, Paul? Waarin ja, iedereen, zeg maar, volwaardig kan deelnemen.
Ja, de coalitie voor inclusie is opgericht op ten tijde van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking, 2006. En er waren een heel aantal personen en organisaties die zeiden van, we hebben hier een taak te doen om straks dat verdrag, dat internationale verdrag, hier in te voeren in Nederland. En dat heeft 10 jaar geduurd trouwens.
10 jaar.
Het is 2016 is het geratificeerd. Omdat het ook een hele politiek gevoelig lag. Wat moet er dan allemaal veranderen? Wie moet er dan allemaal veranderen? Maar het is uiteindelijk wel gebeurd. En dat is dus bijna 3 jaar geleden. En die coalitie die heeft dus vooral is het een verbindend netwerk is dat geworden. Dus van individuen, personen en organisaties. En eigenlijk ook over die sectoren heen. Want meestal over dat verdrag wordt gekeken naar de toegankelijkheid. Artikel. Het gaat over toegankelijkheid van wegen, gebouwen en dergelijke. Openbaar vervoer. Maar we hadden het net al over onderwijs, maar de arbeidsmarkt, de vrije tijdsport, deelnemen aan het politieke leven. Ik hoorde vanmiddag nog een verhaal in Brabant, waar ik op werkbezoek was, dat bij een organisatie alle stempassen ook versnipperd waren, want mensen met een verstandelijke beperking konden toch niet stemmen. Bestaat gewoon allemaal nog, zeg maar, nu. Dus daar, het gaat over het hele leven, dat verdrag. En daar is die coalitie voor opgericht. We willen vooral laten zien dat het kan, dat het werkt, wat er werkt. En we willen mensen ook iets meegeven. Er zijn honderden mensen in het land ook aan verbonden. Die zijn ambassadeur voor het verdrag. En die willen ook iets meekrijgen. Ik krijg op de Facebookpagina, zie ik het gewoon staan. Wat kan ik meekrijgen? Kunnen jullie mij verder helpen, zodat ik in mijn gemeente dit onder aandacht kan brengen, of in mijn bedrijf?
Dus dat is de manier waarop jullie er eigenlijk voor zorgen dat mensen gelijke kansen krijgen?
Ja, op dat vlak. Op dat vlak zijn we aan het werk. Bouwen we netwerken daar ook omheen, om de mensen zelf dat te doen. Het is een echt een coalitie waaruit de mensen het gaan doen. Dus er zit niet een overkoepelend bestuur in, waarin je zegt, nou, die bepaalde de richting. We willen met elkaar dat bepalen, die agendas bepalen, en die bewust aan die bewustwording werken.
Ja, want je zegt net richting, hè? Inclusie wordt vaak een tweerichtingsverkeer tussen de samenleving en de mens genoemd. Maar wat wordt daar dan precies mee bedoeld?
Nou, eigenlijk wat ik net probeerde aan te geven, van aan de ene kant werk je natuurlijk, en ik zal er straks wat over vertellen ook, hoe je jezelf kan ontwikkelen. En dat heeft Elke net ook al gedaan, hoe ze dat zelf oppakt. Hoe kan je jezelf ontwikkelen tot een volwaardige positie? En kan je ook sociaal gewaardeerde rollen in de samenleving vervullen? Dus dat heb je zelf. Kan je daarmee aan het werk? Met jou samen, wellicht met jouw netwerk om jou heen. Maar de andere kant is het ook van twee kanten. Dat die samenleving daarmee aan de slag te gaan. En dat die zich meer openstelt en zich ook gaat aanpassen. En dat kan zijn een werkgever die zegt, nou, als jij niet een hele week kan werken, maar wel hele dagen kan werken, wel halve dagen op wat ik nodig heb, dat daar ruimte voor geboden wordt. Want dat is voor iemand wel heel erg belangrijk, om dan, zeg maar, niet thuis te zitten, maar die halve dagen te vullen, en wie weet wat er nog meer uitkomt. Maar dat is ook al een hele belangrijke stap. En als je daar werkgevers voor vindt, ik heb ze wel gesproken, dan denk ik, ja, dan zet je stappen.
Ja, dat is zeker waar. Heb jij ook mooie voorbeelden? Want je noemt net, dan zet je stappen, maar kan je ook voorbeelden noemen?
Nou, er zijn bijvoorbeeld basisscholen in Nederland die, ondanks dat er een wet is, er is geen wet op inclusief onderwijs, maar er zijn wel basisscholen in Nederland die zich daar toe hebben gezet. Die zijn ook www.ineenschool.nl volgens mij. Kan je dat daar lezen? Ze hebben dat onderzocht om te kijken van, hoe hebben die scholen dat aangepakt? Wat doe je daar allemaal aan? Wat doe je daar aan? En hoe zou je dat ook kunnen doen? Er zijn voorbeelden van werkgevers, zeker ook te vinden, zoals ik net zei, die zich daarvoor openstellen en zich flexibel opstellen. Ik kan me iemand herinneren in een themabespreking, dat die werkgever zei, ja, ik had iemand met een psychische kwetsbaarheid, kon niet hele dagen werken. Het was ook, het moest allemaal postorder verwerken ook. Het was heel chaotisch voor hem als we al die orders neerlegden. Dus die meneer, dat lukte niet. Toen hebben we heel simpel een bakje voor nu en een bakje voor later. Toen ging het beter en die meneer had het een jaar later niet nodig. Hij staat gewoon op de loonlijst. Hij komt halve dagen werken, maar hij heeft niet meer de speciale structuur nodig. Maar die hebben ze wel eerst aangepast, omdat ze hem serieus namen om hem in te kunnen zetten. Dus dan zie je dat het heel eenvoudig, dat een werkgever zegt, ja, ik vind het toch logisch, waarom zou een ander dat niet doen? Meester-gezel relaties in mijn werk, dat werk ik sowieso al mee. Onze structuur zit in elkaar, dus de hovenier gaat altijd met een gezel mee. Nou, in die gezel kun je heel veel mensen kunnen die rol gaan vervullen. Als ik goede koppels maak, dan kunnen ze gewoon heel goed werk leveren. Wat is er nou zo moeilijk aan? Dus dat soort verhalen horen we ook goed.
Dankjewel, Paul, voor je tijd. Ik ga door naar mijn volgende gast. Een simpele oorontsteking werd door de huisarts helemaal verkeerd beoordeeld. Hierdoor kreeg hij een hersenvliesontsteking en daar heeft hij epilepsie aan overgehouden. Ondanks alle pech die deze man heeft gehad, heeft hij doorgezet en heeft hij een baan gekregen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om te bouwen aan een inclusievere samenleving. En hij richtte de stichting Raket op en hiermee wil hij de wereld, overheid en werkgevers inspireren om op een andere manier naar mensen te kijken met een beperking. Ik heb het over Nick Hoogstraten. Nick, de hersenvliesontsteking, daar heb je een milde vorm van epilepsie aan overgehouden. Heb je daar dan dagelijks last van of heb je daar maandelijks last van? Kan je me daar wat meer over vertellen?
Nou, ik heb maandelijks een last van een epileptische aanval. Helaas zijn ze niet meer mild. Ze zijn best wel zwaar. Het gaat op het gebied van epilepsie dus ook niet zo goed. Ik heb pas mijn voeten gebroken. Omdat ik in een epileptische aanval in de trein gevallen ben. En dat heeft me toch wel heel erg geraakt. Letterlijk.
Dat snap ik, ja.
Zes weken in het gips. En dan een paar maanden later weer een aanval. En weer diezelfde plek die je stoot. Met weer pijn. Niet gebroken dit keer, maar toch.
Gelukkig, ja. En als je dan in de trein een epileptische aanval krijgt, zijn er dan wel genoeg mensen die jou te hulp schieten?
Nou, dat is het moeilijke. Mensen weten dus niet wat er aan de hand is met mij. En ik ga niet een hele coupé aanspreken van tevoren van, willen jullie eventjes allemaal naar mij luisteren? Ik heb een vorm van epilepsie. Dus dat is best wel een dilemma. En ook voor mijn ouders en mijn werkgever en overal waar ik kom, is het eigenlijk best wel spannend. Want iedereen denkt dat ik een hartstilstand krijg en ze bellen meteen 112.
Wat zou voor jou dan een ideale situatie zijn waarin iedereen zeg maar jou begrijpt of weet wat er gaat gebeuren en dan ook kan inhaken daarop?
Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is bijna onmogelijk om aan een samenleving voor en tevoren te gaan uitleggen wat epilepsie is. Epilepsie is heel erg abstract en je hebt heel veel verschillende vormen en maten van epilepsie. Dus het is een onzichtbare handicap die je hebt en je draagt hem vaak alleen met je mee. En bijvoorbeeld ook momenten dat ik alleen een berg wil bewandelen op vakantie.
Ja.
Of alleen wil gaan zwemmen, baantjes wil gaan trekken in mijn vrije tijd. Dan zegt een badmeester van ja, je moet een badmuts op. En ik word eigenlijk voortdurend word ik overal de deur gewezen, ook bij werkgevers, van ja, je hebt epilepsie, dat risico willen we niet nemen. Of het kan niet met de Arbo-wet.
Dat is wel heel bizar dat je er gewoon elke keer dus in een hoekje ook wordt geplaatst op die manier.
Ja, precies. Dat is heel lastig. Terwijl ik een hele gemotiveerde, enthousiaste jongen ben.
Zeker,
die,
ja.
Die eigenlijk alles graag uit het leven haalt. Maar dat ik heb bijvoorbeeld ook een kinderwens. Nou, ik ben heel benieuwd in de toekomst hoe ik een kind zou kunnen opvoeden als je epilepsie hebt. Dat zijn toch wel wezenlijke vragen die op je 30ste op je af beginnen te komen en die ook wel angstig zijn.
Maar kan je daar goed over praten met anderen?
Ja, zeker. Zeker. Ik heb gelukkig veel vrienden en een fijne familie waar ik dit soort dingen mee kan bespreken.
Maar
het blijft lastig.
Het blijft zeker, ja, het blijft heel lastig. Maar gelukkig heb jij van jouw beperking, hè, heb je ook eigenlijk talenten, heb je daardoor ontwikkeld. Kan je daar wat meer over vertellen, over je talenten?
Ja, ik heb dus op 2,5-jarige leeftijd hersenletsel gekregen. Ik ben gezond geboren en in de steek gelaten door een arts die 24 uur te laat mij naar het ziekenhuis gestuurd heeft. Vandaar dat ik het verhaal van Elke, want dat raakt me ook enorm. Dus te laat in het ziekenhuis terechtgekomen, daar 3 maanden lang gelegen. En tegen mijn ouders werd gezegd, ja, deze jongen zal het niet overleven. Ik moest geopereerd worden, mijn hersens, een stuk van mijn hersens zou gelicht worden. Dus er werden gaatjes geboord in een jongetje van 2,5.
Ja, dat lijkt me een jongetje van 2,5.
Ja, zo
is
jong.
Is dat niet heel angstig? Heb je daar nog herinneringen van of weet je daar helemaal niks meer van?
Nou, ik heb wel trauma's aan met het ziekenhuis die ik nog steeds wel, waar ik nog steeds wel over denk of ja, dat.
Snap ik, ja. Dat alles vormt je wel. Maar gelukkig heb je er ook heel veel positiviteit uitgehaald.
Ja, want ik ben doorgegaan. Ik ben altijd een vechter geweest. En ik denk vanaf het ziekenhuis heb ik geknokt voor mijn leven. Mijn ouders hebben mij helaas toen naar een internaat gebracht, omdat mijn gedragsproblemen erg verslechterd waren. Moeilijk doen. Ik kon voor mijn ziekenhuisbezoek een blokkentoren bouwen. Daarna smeet ik met blokken. Maar goed, ik ben dus doorgegaan. En op mijn 9e werd gezegd dat ik de rest van mijn leven op een internaat zou wonen met 24 uur begeleiding. Nou, mijn ouders hebben toen gezegd, dat gaat niet gebeuren. Wij gaan ons kind thuis laten wonen. En daar ben ik ze echt ontzettend dankbaar voor. Want dat is voor mij wel een opening geweest om mezelf verder te ontwikkelen. Dus met heel veel hulp, weliswaar, heb ik verder me kunnen ontwikkelen naar mijn puberteit.
En hoe ging dat dan? Kan je daar wat over vertellen?
Ja, in mijn puberteit was ik wel de jongen die met een taxibusje naar school ging. En dus in mijn dorp ook uitgemaakt werd voor de Mogol. Omdat iedereen mij in een taxibusje naar school zou gaan. En ik dus geen vrienden had, omdat ik kilometers verderop op school zat. En dat was dus niet makkelijk. Nee. En ook de zelfmoord of ik ben niet goed, ik hoor er niet bij, gevoelens waren erg aanwezig in die fase van mijn leven. Maar keer op keer heb ik wel gevoeld dat ik verder moest. Ik ben gezond geboren. Ik denk dat ik best wel slim ben. Ik denk alleen dat ik een hersenbeschadiging heb en dat ik daardoor een blokkade in mijn hoofd heb. Maar dat wil niet zeggen dat ik talenten heb en iets van mijn leven wil maken. Dat heb ik altijd gevoeld in mijn jeugd.
En wanneer was dat punt dat je dacht, ik ga doorpakken? Fuck jullie allemaal. Het kan me niet schelen wat jullie van me vinden. Ik ben gewoon Nick en ik ga bewijzen dat ik de hele wereld aan kan.
Nou, ik ging naar mijn leraar toe over speciaal onderwijs en die zei, je kunt niet naar een mbo, want je gedrag is je bent veel te moeilijk. Maar het was het kip en het ei verhaal. Want ik heb gezegd, ik ga wel naar een mbo en ik ga ruimtelijk vormgeving studeren. Omdat ik gewoon wil gaan. En ik ben dat gaan doen. En ik heb een opleiding gedaan. Ik ben met 2 negens, een 8 en een 5. Ben ik helaas gezakt. Omdat ze helaas in Nederland zeggen dat je een 5 voldoende moet halen voor je diploma. Maar wel gedaan.
Precies.
En wel heel veel geleerd. En wel 2 jaar lang met een OV, met schoolfeesten. Daar heb ik wel heel veel geleerd. En ondanks dat diploma wat je dan niet haalt, heb ik daar wel heel veel uitgehaald.
Eigenlijk is dat gewoon een diploma voor jezelf. Zo moet je het gewoon zien. Dat is belangrijker dan het papiertje, denk ik dan nog.
Precies. En ik dacht daarna, ik ga veel vrijwilligerswerk doen. Ik ga jongerenwerk doen. Want ik wilde mijn ervaring gaan delen die ik heb. Omdat ik mijn ervaringsdeskundige voel. En iemand anders iets mee wilde geven. Ik ben op mezelf gaan wonen. Ik heb honderden studentenhuizen min of meer afgezocht. Nou, nee, geen honderden, maar wel heel veel. Totdat ik een studentenhuis vond waar ik op mezelf ben gaan wonen. Daar kwam ik uit de kast. En het bleek dus dat ik helemaal niet zo zielig was. En dat ik de mogol was in een taxibusje. Ik werd gewoon in een dorp, in een kleine omgeving gehouden. En ik brak uit op mijn 21ste. En ik kreeg vrienden en ik ging uit en ik ging op vakantie. En ik was eindelijk, was ik wie ik was. En was ik wie ik wilde zijn. En daar was ik blij mee. En daar ben ik blij mee.
Ja, ik zie het aan je. Nu je zeg maar daarover praat, heb je ook echt een lach op je gezicht. Dat is goed om te horen.
Ja, maar dat verleden, dat ben ik op een of andere manier dus ook vrij dankbaar. Al die momenten dat ik zielig in mijn kamertje zat, kan ik nou inzetten om andere mensen te inspireren. Dus ik maak mijn beperking eigenlijk duurzaam. Want op mijn 25-jarige leeftijd had ik een vriend, had ik een huis, had ik eigenlijk alles wat ik wilde, behalve die baan. Dat was het laatste wat ik nog wilde. De participatiewet kwam in beeld. En toen dacht ik, met mijn creativiteit en mijn doorzettingsvermogen, dacht ik, ik moet een brief gaan schrijven naar de overheid. Naar kranten, naar de media. Ik dacht, ik ga er vol tegenin.
En hoe werd dat ontvangen?
Nou, dat werd heel bijzonder. Ik had nooit verwacht, maar heel veel media kwamen op mij af. De burgemeester. Ik mocht bij het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid komen. En ik vond het echt fantastisch. Want ik werd eindelijk gehoord. Het UWV wilde met mij praten. Maar ik vond het tegelijkertijd ook wel typisch. Ik dacht, oké, ik word nu gehoord. Ik kom met 2 pagina's dik in het AD. Maar moeten alle jongeren met een beperking, moeten die zo ver gaan om dat te bereiken? Dus ik wilde ze helpen. En toen heb ik op een laagdrempelige manier bedacht om een stichting op te richten. Stichting Raket. En met Stichting Raket wilde ik de verhalen vertellen van mensen. De pure verhalen. De verhalen die eerlijk zijn. En de verbinder willen zijn tussen overheid, werkgevers en mensen met een beperking. Want we moeten gaan samenwerken.
En dat ga je doen door middel van een podcast en een boek, toch ook?
Ja, zeker. Maar we gaan nog 1 stapje terug. Want inmiddels werk ik bij het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ik mocht vorig jaar april bij Mark Rutte op bezoek komen. Omdat ik mezelf dus blijf inzetten landelijk. Ook vanuit mijn eigen bedrijf, Ik was ZZP'er, gastspreker, inspirator en beeldvormer. En ik heb een brief geschreven naar Mark Rutte. Daar mocht ik langskomen. En toen zei ik tegen Mark en tegen de directeur van het UWV... allemaal leuk en aardig. Ik ben nu 5 jaar ben ik bezig met dit onderwerp. Maar waarom werk ik nog steeds... of waarom heb ik nog steeds een laag loon? En ja, dat kon niet, dacht ik. Dat moet niet kunnen. En toen mocht ik aan de slag bij het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met een vast contract van 40 uur.
Te gek, ja, man.
Echt geweldig. Ik ben heel erg blij dat ik op zo hoog niveau mijn dromen kan verwezenlijken.
Ja, dat is dan één droom. En je tweede droom, die komt eraan.
Ja, zeker. Ik ben heel druk bezig met het schrijven van een boek, een podcast en een luisterboek. Waarin ik dit verhaal, wat ik nu vertel, wil vertellen. En al die mensen die ik net allemaal heb opgenoemd in mijn verhaal, dus van doktoren tot hulpverleners tot vrienden, opa's, oma, familie, wil ik graag aan het woord laten om een inclusieve afspiegeling neer te zetten in het boek van hoe de weg is van iemand die een arbeidsbeperking is. En ik wil graag mensen inspireren daarmee ook ervoor gaan.
En wanneer kunnen we dat verwachten?
Nou, we zijn heel druk bezig met het in elkaar zetten van het plan nu. En we zijn goed op weg. Maar over 1,5 jaar is het boek klaar.
Dan kunnen we hem gaan lezen.
Ja, en het is natuurlijk ook een luisterboek en podcast. Ook om voor de doelgroepen toegankelijk te maken. Precies. Want dat is natuurlijk wel belangrijk.
En hoe kunnen mensen jou checken? Want je had het net over je stichting. Waar kunnen we dat vinden?
Ja, ik heb een website. Dat is www.nickvanhoogstraten.nl. En op www.stichtingraket.info kun je me vinden. En zie je wat mijn projecten zijn, wat ik doe.
Dankjewel, Nick, voor je persoonlijke verhaal. Heel mooi verteld. En heel veel succes met je podcast en je boek.
Super bedankt.
En jij, Berne. En jij, Paul. En jij, Elke, ook heel erg bedankt voor het delen van jullie verhaal. Dit was hem dan, de podcast over inclusie. Voor meer informatie check 3fm.nl/tussenuur.
Tussenuur. Alles wat ze je op school niet vertellen, maar je wel wil weten. Kicks. Kicks.
I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, can't nobody tell me nothing. Is a movie, bull riding in boots, cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing.
You can't tell me nothing.
Can't nobody tell me nothing.
You can't tell me
Kirsten Klomp en dit is het nieuws van NOS op 3. Minister Grapperhaus wordt bestookt met vragen over de KPN-storing. In het vragenuurtje in de Tweede Kamer willen veel Kamerleden weten van de minister wat er gisteren fout is gegaan. Door de storing lag noodnummer 112 urenlang plat. Deze twee politici snappen er niks van.
Ja, ik erg me hier werkelijk dood aan, voorzitter.
Hoe kan een backup van een levenslijn van 112 niet werken?
Een heleboel woorden, voorzitter. Maar de conclusie is gewoon, hoeveel backups ook dan ook, het werkte niet.
Waarom is er niet voor gekozen, als bij KPN de zaak plat ligt, dat een andere provider, een ander netwerk het over?